All aboard!
Welkom bij de Goede Reis Podcast, de leukste wegwijzer voor onderweg. Deze podcast is een productie van BNN Nieuwsradio en Columbus Travel. Mijn naam is Geert-Jan Haan. En leuk dat je ook deze aflevering weer luistert naar de Goede Reis Podcast. We gaan het namelijk hebben over winterkamperen. En dan denk je vast, ja, is dat nou iets om in de decembermaand warm van te worden? Eerder koud. Maar goed, wat is dan het idee achter winterkamperen? Is dat met een wintercampertje of een wintertent op een wintercamping staan? Ja, eigenlijk wel. Maar welke variaties er zijn, dat legt Adriaan Hogevorst de Jong uit. Hij is van GoBoonie, dat is een deelplatform voor campers. En toen ik eenmaal met hem sprak over onder andere dit onderwerp, toen kwam er veel meer op tafel te liggen. Namelijk het feit dat GoBoonie hard op weg is om de grootste camperdeelplatformplek van Europa te worden. Dat ze de Nederlandse markt al hebben veroverd, maar dat ze ook in landen als Duitsland en Frankrijk heel graag de grootste willen worden. En dat gaan ze proberen mogelijk te maken met een nieuwe kapitaalinjectie. Dat is vers van de pers. Dat is eigenlijk het nieuws dat je nu in de Goede Reis podcast hoort. Er is een Amsterdamse durfinvesteerder. Die gooit er miljoenen tegenaan. Omdat ze vertrouwen erin hebben dat GoBoonie eigenlijk een nog groter succes zou kunnen gaan worden. Ze hebben een vloot met duizenden campers. Die verhuren ze. Die kunnen mensen dus huren als ze geen interesse hebben in het kopen van een eigen camper. Als ze er een keer kennis mee willen maken. Of verschillende dingen willen proberen. Nou, over al dit soort zaken, en natuurlijk over dat winterkamperen, heb ik het met Adriaan. Maar om te beginnen ben ik toch benieuwd naar de naam. Want zeg ik het nou goed, of zeg ik het nou fout? Adriaan Hogevorst de Jong van GoBoonie. Is het nou GoBoonie, GoBoonie?
GoBoonie.
GoBoonie, ja. Hè?
Ja. Nieuw-Zeelandse roots, die naam.
Ja. In jargon ben jij, en heel erg leuk dat je er bent, ben jij head of marketing bij de travel scale-up GoBoonie, wat een internationaal peer-to-peer deelplatform voor campers is. Kun je dat in gewone taal aan mij en de luisteraar uitleggen?
Zeker, ja. GoBoonie is een soort Airbnb-platform waarop privé-eigenaren, particuliere eigenaren van campers hun voertuigen aanbieden aan andere mensen die op reis willen. En nou ja, wij zijn actief in heel wat verschillende landen. Dus dat, om dat in goede banen te leiden, hebben we een heel leuk marketingteam zitten. En ik werk samen met hen aan alle inhoudelijke dingen die met marketing te maken hebben. Dus het merk, communicatie, content en dat soort dingen.
En travel scale-up, dat betekent dat je heel snel heel hard kan groeien in de reisbranche?
Ja, ja, en dat betekent dat we eigenlijk de start-up fase ontgroeid zijn. Dus de product market fit die is duidelijk. En ja, nu gaat het om opschalen.
Product market fit.
Dus het idee van een Airbnb-platform voor een camper is gevalideerd. Er zijn meer dan genoeg mensen die daarmee op reis willen en meer dan genoeg mensen die hun camper willen aanbieden. Dus nu kunnen we dat concept, dat heeft zich min of meer bewezen en kunnen we nu gaan opschalen.
Ja. Ja. Ik zal niet te vaak zo flauw doen in die marketingtaal en verengelsing. Ik moet hier op mijn werk ook regelmatig agile en lean natuurlijk werken en we scrummen met z'n allen. Moeten de luisteraar en ik nog wel even hierop doorgaan, erop beducht zijn dat jij als head of marketing, dat jij zoveel wollige jargontaal over mij uitstort dat ik of geen idee ga krijgen van wat GoBoonie doet, of ga je een enorm rooskleurig verhaal ophangen waardoor ik niet dat kan verwerken en niet kan checken of het allemaal klopt wat je zegt en hoe succesvol jullie zijn. Hoe zet je jezelf dus in de markt op een manier dat ik, maar ook luisteraars, hè, dat die denken van, goh, dit is nou leuk. Dit ga ik eens proberen. Want ik merk het al aan hè, product fit dingen. Dat is best wel moeilijk als je natuurlijk zo'n baan hebt.
Ja, nou ja, maar ik kan dat ook wel aardig uitzetten. Ik bedoel, ik zit ook wel eens op verjaardagen steeds minder dankzij corona. Maar evenementen waar opa's en oma's willen weten wat je nou aan het doen bent. Dus ik kan het jargon absoluut mijden. En uiteindelijk zit ik hier vooral als liefhebber van reizen. En op die manier kunnen we misschien de boel een beetje duiden.
Ja.
Niet vanuit ons belang, maar meer hoe het reizen eruit ziet op dit moment.
Oké, nou dan beginnen we even met jouw liefde.
Hello, Mrs. Campervan.
Hello.
We're going on holiday. Can you tell us the way?
Proceed on the current road in a straight line.
We're going on holiday in a campervan.
Heb jij een liefde voor de sleurhut?
Voor de sleurhut niet. Dat is technisch gezien de caravan, geloof ik.
Mm-hmm.
Nee, absoluut niet. Nee, ik hou meer van campers.
Ja, en waarom?
Nou ja, het ding aan een camper is natuurlijk dat je ultieme vrijheid ervaart. Hè? Je kunt doen wat je wil. Je kunt je plannen aanpassen, wat in deze tijd heel handig is. Dus je kunt links gaan of rechts gaan. En dat heb je helemaal zelf in de hand, want je hebt je bed bij je. Je hebt je hele huisje eigenlijk op wielen. En als er dus plannen moeten veranderen, dan kun je die gewoon veranderen. Want jij bepaalt waar je heen rijdt. En als je onderweg een plekje ziet waar je even wil picknicken, dan doe je dat ook. Want je hoeft met niemand rekening te houden. Geen check-in tijden bij hotels. Geen wachtrijen op de luchthaven.
Mm-hmm.
Jij trekt je eigen plan. En dat kan heel handig zijn. Een voorbeeld van mijn broer, die wilde met zijn gezin naar Duitsland. Maar vorig zomer was toch lastig met alle vaccinatieplichten voor kinderen en zo. Hadden ze niet zo heel veel trek in. Mm-hmm. Toen gingen ze een dag van tevoren, hadden ze vertrokken. Nou, dan gaan we toch naar Frankrijk. En dan rijden naar Frankrijk.
Wat is er gebeurd met de tent? Die kan toch ook achter in je auto?
Zeker. En de tent die is nog steeds, wordt nog steeds gebruikt. Alleen wat we zien is dat in de hele kampeerwereld er ook wel wat behoefte aan comfort is gekomen, kennelijk, vanuit de markt. Want op heel veel campings kun je tegenwoordig bijvoorbeeld ook warme ontbijtjes krijgen in de ochtend. Er zijn speciale campings met wellness erbij, camperplaatsen met een sauna naast je camper. Dus kennelijk is het niet meer alleen zo een tent en een wc-rol mee en verder alles maar uitzoeken. Maar zijn er ook mensen die graag met iets meer comfort willen kamperen? Nou, als je dan kiest voor een camper, dan kun je het comfort level nog helemaal aanpassen hoe je het zelf fijn vindt.
Ja, bijvoorbeeld of je een toilet wil of niet.
Ja,
anders heb je alsnog
precies.
Die wc-rol nodig op de camping.
Ja, precies.
Of op de natuurcamping, want dan ga je gewoon ermee de bosjes in.
Ja.
Maar wat we wel zien, cijfers van halverwege 2021. En ik denk dat nieuwe cijfers waarschijnlijk binnenkort wel eind dit jaar zullen komen. Maar dat de caravan- en camperverkoop halverwege dit jaar, dat die volgens mij 42% hoger lag dan vorig jaar. Dat is dan de verkoop. En dat ze ook tweedehands eigenlijk niet aan te slepen waren. Ja, signaleer je dat ook in de verhuurbranche op je deelplatform?
Ja, absoluut. Ja, en corona is daar wel wat degelijk een soort katalysator in geweest. Binnen een jaar zagen wij ons aanbod verdubbelen. Dus het aantal privé-eigenaren dat ging verhuren, dat verdubbelde. En dat blijft zo doorzetten, die groei. En dat is op zich voor ons goed nieuws, maar ook in algemene zin leuk. Dat steeds meer mensen doorhebben dat je zoiets moois kan delen. En daar ook nog eens je inkomsten aan overhoudt natuurlijk.
Ja. Hoe lang is GoBoonie? GoBoonie, en nou ga ik het weer op een hele andere manier uitspreken. Hoe lang is GoBoonie al bezig?
Sinds 2015, dus een jaar of zes nu.
Ja, dat is hartstikke pre-corona.
Ja, nee, klopt. En de trendlijn die we zien sinds corona, die was er al. De campermarkt zat enorm in de lift. De vraag naar huurcampers nam alleen maar toe, jaar over jaar. En nu krijgt het gewoon een extra zetje, maar die trend die was er al lang. Ja.
Ja. Is het publiek dan in coronatijd de afgelopen twee jaar veranderd of heeft zich dat verbreed? Mensen die hun camper huren op een deelplatform?
Ja, verbreed wel, want we zien dat het grootste deel van de mensen die huurt bijvoorbeeld nog geen of weinig ervaring heeft met camperreizen. Dus er is wel degelijk een grote groep mensen die nu voor het eerst in aanraking komt met het idee van een campervakantie. En dat zal zeker ook door corona zijn gekomen, omdat heel veel alternatieven gewoon niet meer zo mogelijk waren.
Ja. Heb je zicht op wat voor soort mensen bij jullie een camper huren? Er zijn natuurlijk altijd uithoeken te verzinnen. Dat 90-jarigen het ook doen, dat 18-jarigen het ook doen. Maar waar zit de bulk?
Ja, de bulk zit eigenlijk in twee groepen. Het onderscheid zit tussen of mensen wel of niet rekening moeten houden met schoolvakanties. Degene die dat wel moeten, dat zijn dus de gezinnen met kinderen. Dat is een hele grote groep. En daarnaast heb je de mensen zonder kinderen, die kunnen reizen ook buiten de vakanties wanneer ze maar willen. En dan zie je dat eigenlijk in alle leeftijden. Dus bijvoorbeeld stellen tussen de 25 en 35 jaar, maar ook middelbare leeftijd en ouder richting pensioen. Dus eigenlijk als je het zo bij elkaar noemt, hele hoop verschillende mensen.
Is er nog een verschil tussen de groep die campers koopt en campers huurt? Leeftijdsverschil, inkomenverschil ongetwijfeld?
Nou, ik heb wel de indruk dat het verschil kleiner wordt. Juist omdat we, wat we zien bij nieuwe verhuurders, is dat veel mensen bij de aanschaf al rekening houden met het verhuren. Dat ze op die manier dat voertuig kunnen financieren. Wat voorheen misschien niet zo, waren mensen daar zich niet zo bewust van dat het kon. En dus kochten minder mensen een camper. En omdat het nu steeds meer gemeengoed wordt, dat verhuren, zie je dus dat die... Dat het verschil wat minder wordt. Vroeger was het inderdaad een camper hebben en dus verhuren was meer voor van de oudere en wat rijkere mensen. Mm. Maar dat wordt nu eigenlijk steeds jonger en ook steeds meer gezinnen die dus een camper aanschaffen omdat ze weten, nou ja, ik kan in ieder geval deels terugverdienen en dan kunnen we die investering wel aan.
Ja.
Dus ja, dat komt steeds meer naar elkaar toe, die twee groepen eigenlijk.
Jij bent internationaal georiënteerd. Niet alleen vanuit GoBooney, maar ook vanuit je eigen interesse. Ik kwam wat interviews met jou tegen waarin je al aangaf dat je binnen niet afzienbare tijd waarschijnlijk gaat emigreren met je vrouw en je kind. Je bent vader van één kind, toch?
Klopt.
Ja, ja. Je weet nooit hoe gedateerd dat interview is natuurlijk. Hoe kijk jij dan naar hoe Nederlanders naar een deelplatform als GoBooney kijken? Want ik had altijd de indruk dat, hoewel we ons best doen met allerlei deelplatformen in Nederland, dat Nederlanders ook wel een soort eigendomscultuur hebben. Zo van, we willen het hebben. In plaats van, we willen het delen. Hoe kan je dat vergelijken met andere markten, andere landen?
Ik weet niet of ik daar zo direct heel grote verschillen zie. Ik denk dat het idee van bezit en het steeds meer bewegen naar gebruik en of delen, dat in algemene zin iets is waar mensen aan hebben moeten wennen en nog steeds misschien aan wennen. Maar dat wel iets is waar we gewoon naartoe gaan met z'n allen. En dat zie je niet alleen deelplatforms voor campers of voor auto's. Maar ook allerlei abonnementsmodellen en dergelijke. Dat bezit gewoon niet altijd een heel duurzaam model is.
Nee. Ik vind het altijd grappig dat wij Nederlanders zijn ontzettend reislustig. En je hoort altijd van iedereen dat je, waar je ook bent op vakantie of op lange reis, dat je altijd wel weer zo'n verrekte Nederlander ergens tegenkomt. Tegelijkertijd hebben wij Nederlanders ten opzichte van andere Europeanen een enorme cultuur als het gaat om het bezit van een huis bijvoorbeeld. Hè? Dus wij hebben al decennia lang een cultuur waarin we een huis moeten hebben en kopen. Daar is alles op ingericht, hè? Onze generatie ook. Van ja, wanneer ga je nou een huis kopen? Alsof dat de stap is die je gaat maken. Tegelijkertijd zijn we zo reislustig dat je daaruit kan concluderen, we zijn heel graag uit huis. En we huren dus blijkbaar graag een camper, zodat we niet in onze eigen bakstenen hut hoeven te zitten. Ja, het is misschien meer een soort antropologische, sociologische gedachte, maar hoe denk jij over deze redenering? Willen we zo graag ontsnappen aan ons bezit of zo dan, dat we dan toch weer overgaan tot iets delen?
Ja, als dat inderdaad zo is, dat de Nederlandse consument of mens graag een huis bezit, en je bent daar heel erg gehecht aan, dan is de impact van dat huisje verlaten misschien nog wel des te sterker. Dus af en toe dat bezit waar je zo aan hecht, verlaten voor een andere omgeving, voor een nieuwe ervaring, ja, dat doet dan misschien des te meer met je.
Prikkels.
Ja en ik heb een keer een boek gelezen over hoe toerisme ontstond. En het idee dat je kon kijken hoe een andere cultuur functioneert en hoe mensen dan met elkaar omgaan en hoe alles georganiseerd is. In die tijd was dat heel vernieuwend. En nu zijn we al, zijn wat internationaal georiënteerd met z'n allen, niet alleen ik. Maar toch kan het heel interessant zijn om te zien hoe andere mensen hun leven leven. En ik bijvoorbeeld, als ik met mijn vrouw weg ben en nu dan ook met die kleine erbij, bijna elke vakantie zeg ik wel, ik zou hier best kunnen wonen. Want ik vind het gewoon zo leuk als iets anders is dan ik gewend ben.
Ja.
Dus misschien dat het daarin zit.
Maar zie je dat ook terug in de, want je had het al even over comfort en luxe. Wat mensen, en ook onze generatie moet ik denk ik zelf ook toegeven, wat je toch meer wenst. Ook in een camper die je huurt. Zie je dat daar misschien ook in terug? Dat wat we thuis hebben, dat willen we ook graag in de camper hebben. In plaats van dus die tent achter in de auto gooien en dan maar met een wc-rol ergens de bosjes in duiken.
Ja, nou ja, we hebben vorig jaar een onderzoekje gedaan. Daar hadden we inderdaad ook dat soort vragen in. Van, moet je bed in de camper net zo comfortabel zijn als thuis? En dat vroegen we niet aan mensen die huren, maar mensen die een camper bezitten. En er was overwegend toch wat antwoord ja.
Echt waar?
Ja. Overigens, to be fair, er zijn ook mensen die heel graag gewoon een wat eenvoudiger busje huren. En dus niet een fully equipped camper, maar echt een busje met een zonnepaneel erop. En dan off-grid gaan en gewoon 3 weken in Noorwegen gaan staan. En dan niet een wc erin, niet een douche erin, helemaal niks juist. Dat zien we ook heel veel. Dus het is, ja, je ziet verschillende manieren van campervakantie vieren of camperreizen. Maar in ieder geval onder bezitters kwamen die trend wel tegen. Dat comfort toch wel gewenst is.
Ja. Over bezitters gesproken, de verhuurders op jullie deelplatform. Want ik denk dat vaak de huurders de aandacht krijgen. Maar de verhuurders, dat zijn natuurlijk de bezitters van de campers.
Mm-hmm.
Waarom doen zij mee met jullie?
Ja, er zijn verschillende redenen. Er zijn mensen die heel expliciet uitspreken dat het vanuit een duurzaamheidsperspectief is. Dus het idee dat een camper geproduceerd moet worden, wat natuurlijk een hoop kost. En dat die dan vervolgens maar 4 weken in een jaar gebruikt wordt. Want dat is een beetje het gemiddelde. Dat is natuurlijk doodzonde, want als je dan over nadenkt, 2,5 miljoen campers in Europa. God, dan staan er genoeg stil voor iedereen om gebruik van te maken. Dus eigenlijk zijn er best heel wat verhuurders die om die reden starten. Er zijn er ook gewoon bij die graag extra inkomsten genereren. En dan heb je die ook weer soort van in 2 smaakjes. Dus mensen die gewoon hun kosten willen terugverdienen en dan is het prima. En mensen die het een sport vinden om er zoveel mogelijk uit te halen. En die echt een jaarsalaris erbij halen soms. Omdat ze gewoon zoveel verhuren. Omdat ze zelf bijvoorbeeld niet in het hoogseizoen reizen. En je hebt ook heel veel mensen. En dat vind ik misschien nog wel de leukste groep. Die het gewoon zonde vinden dat ding stilstaat. Zo'n ding is gemaakt voor avontuur, voor nieuwe ervaringen. En dan staat hij op de oprit 50 weken of 48 weken. En dat vinden ze gewoon doodzonde. En dan hebben ze liever dat iemand anders erin zit en avontuur meemaakt. En dat zij hem daar zien staan op de oprit.
Ja. De prijs. We zijn Nederlanders. We moeten het over geld hebben, Adriaan. Ja. De range kan waarschijnlijk vrij divers zijn. Afhankelijk van hoe luxe je het wil. Of dat je bijvoorbeeld wil dat het voertuig tegenwoordig elektrisch is.
Ja.
Waar moet ik aan denken? Een weekje weg met een camper. Waar kan ik uit kiezen?
Als je huurt, bedoel je?
Als je huurt, ja, om te beginnen. Ja, als ik koop, dat heb ik al gezien. Dan moet ik heel veel gaan sparen. Dus ik denk dat ik inderdaad eerder bij jouw platform uitkom.
Ja, ligt eraan sowieso wanneer je weggaat. En een beetje inderdaad wat voor type camper. Kijk, een buscamper kun je soms voor €60 per dag huren. Maar als je met z'n zessen weg wil en je wil allemaal een vast bed en hartstikke luxe en leuk. Ja, dan ga je zo naar dubbelen. €120 op een dag is dan niet gek. Reken maar uit. En nogmaals, er zit ook een beetje een seizoenseffect in. Hè. Buiten de zomer is het allemaal wat voordeliger. Als je uitgaat van zeg €100 per dag in de zomer.
Mm.
Nou, €700 voor een week. Maar goed, kijk, je hebt je vervoer, maar ook je accommodatie heb je al. Misschien af en toe nog een camping betalen. Maar er zijn ook mensen die ervoor kiezen om op een manier te overnachten dat het eigenlijk niks of weinig kost. Want daar zijn ook allerlei manieren voor. Dus dat is ook een beetje de ervaring die je zelf wil hebben natuurlijk.
Ja.
Een camping met wellness is niet gratis.
Nee, zeker niet. Nee. Jij bent merkbewust, heb ik gelezen. Dr. Martens, geloof ik, hè?
Ja.
Ja.
En vandaag niet aan, overigens.
Nee, val me erg tegen. Maar goed, het is audio, dat scheelt. Zijn camperhuurders nou ook merkbewust? Dus dat die leuke Volkswagen busjes gretiger aftrek vinden dan campers waar wij qua merk geen idee bij hebben?
Nou, ik denk dat je daar op zich de spijker op zijn kop slaat. Het enige merkje waar mensen heel erg bewust van zijn is natuurlijk de Volkswagen bus.
Ja, maar die vult mijn hele Insta-tijdlijn.
Ja, klopt. Maar dat is natuurlijk wel maar één soort camper. En als je, neem een van onze grootste gebruikers, een gezin met 2, 3 kinderen. Ja, dan is een Volkswagen bus wel heel knus hoor. Het gebeurt wel. Ik ken ook mensen die er zelf een hebben als gezin. En dan doen ze er een tentje bij voor het oudste kind. Ook hartstikke leuk. Maar toch zijn dan ook heel veel mensen die zoeken, ongeacht wat het merk is, gewoon iets wat lekker ruim is en wat alles biedt dat ze nodig hebben. En dan zie je niet zoveel merkvoorkeur.
Hoe doe jij dat als merkbewust persoon? Ga je toch eerder voor dat Volkswagen busje, omdat het zo leuk op de foto staat? Of kijk je toch naar wat is praktisch met z'n drieën? Hè? Want jij bent dan een klein gezin. Kijk je daar toch eerder naar?
Nou, de laatste keer dat wij reisden was die kleine 6 maanden. Dus toen maakte het allemaal niet zoveel uit. En toen hadden we inderdaad een Volkswagen T2 40 jaar oud. En dat was wel heel gezellig.
deed je dat vanwege het merk?
Ja, toch wel een beetje die ervaring. Als je dan, dat was ook was onze eerste keer volgens mij. Of in ieder geval de eerste keer ook van mijn vrouw dat ze met een camper wegging. Ja, die wilde dan per se wel zo'n leuke oude Volkswagenbus. En Ja, dat was een hele leuke ervaring. Het rijden was af en toe spannend. Maar, ja.
Wat zou je dan een volgende campertrip wensen? Wat zou je toch wel of niet willen? Ik neem jou gewoon even als een doorsnee consument dan.
Ja,
hè?
Ja, nou ja, ik zou de volgende keer wel voor iets meer comfort kiezen. Dus wel gewoon nog een buscamper en niet zo'n heel groot model. Want we zijn toch echt maar met z'n drieën. Maar wel bijvoorbeeld met een vast bed. Zodat je niet elke avond alles hoeft om te bouwen. Of dat je hoeft te klimmen in het dakje en het hefdakje. Dat zou ik persoonlijk wel prettig vinden.
Ja.
Maar verder heb ik niet zoveel eisen. Ja, weet je, wij zouden dan toch naar een leuke camping gaan. Wij zijn toch ook een beetje op basis van het verblijf onze keuzes maken. Dat vinden wij ook gewoon leuk. Dat we leuke buren ontmoeten. Dat we ergens een vuurtje kunnen stoken. Dat soort dingen vinden wij dan belangrijk.
Ja.
Kijk, als je echt gaat rondtrekken en je wil gewoon 4 weken door Europa, het maakt je niet uit waar je belandt, dan is het handig als je wat meer spulletjes aan boord hebt. Zoals een douche of een wc. Maar dat zou voor ons niet zo heel relevant zijn. Dus
misschien ook wel als je plan hebt om echt de bergen in te gaan.
Ja.
Dat je toch wel even kijkt naar het vermogen van...
Ja, absoluut. Ja, dan moet je wel even goed kijken wat je hoort. Ja.
Ja, wat zijn nou echt beginnersfouten voor mensen die op jullie platform komen? Heel veel prikkels en impulsen krijgen en keuzestress van waar moet ik nou op letten?
Ja, nou dat is het misschien wel. Misschien is het heel overweldigend als je de camperwereld nog niet zo goed kent en dan zie je duizenden opties. Ja, hoe moet je die keuze dan maken? Dus dat proberen wij natuurlijk ook zo makkelijk mogelijk te maken.
Waar laat je mensen op letten als je een paar punten moet noemen?
Ja, nou ja, inderdaad, met hoeveel mensen ga je weg en wat wil je gaan doen? Dat is ook belangrijk. Inderdaad. Zoals jij al zei, als je de berg in gaat, heb je het anders nodig dan wanneer je grotendeels op één plek gaat blijven.
Ja.
Dus dat zijn de hoofdvragen. Wat ga je doen en met wie?
Ja. Hebben jullie eigenlijk ook zelf campers in beheer of is alles verhuur en dus huur? Huur sowieso, maar...
Wij hebben geen eigen vloot op dit moment.
Nee. Een vloot zou dat dan zijn.
Ja, zo noemen we dat wel eens. Het is natuurlijk ontstaan vanuit de gedachte dat er zoveel campers beschikbaar zijn die er al zijn. En dat we vooral die willen benutten en laten delen en delen met elkaar. Vanuit die gedachte hebben wij geen eigen campers.
En hoeveel campers zitten er momenteel in de deelvloot?
5500. Maar dan komen er elke dag bij. Dus volgende zomer zullen dat er minstens 8000 zijn.
Oké. Okay. Ja. En 5500 of 8000, ja, is dat veel? Is dat weinig? Hoe moet ik dat zien?
Nou ja, als je kijkt dat er 2,5 miljoen campers in Europa zijn, is het weinig. Als je kijkt naar onze concurrent, is het veel.
Ja, concurrent in Nederland of Europees?
Europees, überhaupt.
Ja. Want jullie zijn marktleider in Europa.
Ja, en dit jaar gaan we, dus 2022, gaan we echt de grootste zijn ook in aanbod. Dat zijn we nu bijna. Maar binnenkort streven we de rest voorbij.
Ja, dus 8000 campers, dan ben je marktleider in Europa. Het klinkt eigenlijk alsof er nog wel groei is. Zeker op de manier zoals jij het zegt, hè, van 2,5 miljoen bezitters. Ja. Waarbij dat ding dus 4 weken gebruikt wordt en de rest van de tijd van het jaar op de oprit staat.
Ja.
Of ergens duur is gestald.
Ja, maar daarom, er is nog heel veel te doen.
Ja.
En we zijn ook zeker niet klaar. Op het moment dat wij inderdaad 8000 campers hebben, dan is het niet zo dat we ermee stoppen.
Nee.
We blijven doorgaan, want de bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen gaan delen.
Ja.
En dat is niet alleen leuk voor de mensen die huren, maar ook voor de eigenaren. Vooral als je even wat verder vooruit kijkt, tegen 2030 kan het nooit meer zijn dat al die campers die er nu zijn nog rondrijden, want de meeste zijn diesels. Ja, hoe kom je van zo'n dure dieselcamper af? Dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar als je hem sneller afschrijft door hem bijvoorbeeld te verhuren en daarmee ook kan sparen voor de aanschaf van een duurzamer model, ja, dan zal je zien dat dit gewoon ook een middel is voor een hoop eigenaren om hun hobby toekomstbestendig te houden.
Ja, dat is wel weer een interessante, maar ook ingewikkelde gedachtenkronkel, moet ik bekennen.
Okay.
Want we zijn natuurlijk voor een duurzamere wereld. Hè? En daarom is een deelplatform, daarom bestaat het ook, om te delen. Ja. Omdat het leuk is, maar ook omdat het duurzamer is. Tegelijkertijd krijg je dan dus een heleboel dieselcampers die gaan rondrijden, meer dan normaal, omdat ze nou eenmaal op die manier dan gunstiger kunnen worden afgeschreven, je er dan nog wat aan hebt.
Mm-hmm.
Maar dat gaat dan weer ten koste van de elektrische of benzine of wat dan ook, duurzamere voertuigen die kunnen rondrijden.
Ja.
Dat is natuurlijk weer ingewikkeld. Of is dat mijn hoofd?
Nee, dat is ook ingewikkeld. Alleen het belangrijkste gegeven daarin is dat er nog vrijwel geen elektrische campers zijn.
Die rollen nu geloof ik een beetje van de, van de fabriekband af. Hè?
Nou ja, je hebt bijvoorbeeld wel elektrische bestelbussen nu. Dat doe je ook al lang zat. Ja. En die moet je dan zelf ombouwen tot camper.
Dat is het, ja.
Wij kennen een koppel die dat doet.
Ja, ik ken ook een koppel die dat doet. Misschien kennen we hetzelfde koppel die dat
waarschijnlijk, doet. Waarschijnlijk, want volgens mij zijn ze op dit moment de eerste in Europa die dit überhaupt doen.
Ik denk het wel. Maar dan heb je het over 70.000, 80.000 euro om zoiets...
dat moeten ze zelf weten of ze dat willen delen. Maar het was nog meer. Het is echt bijzonder duur. En dat is alleen nog de aanschaf. Hè? Dat is nog niet het ombouwen.
Ja.
Waar niet alleen heel veel kennis voor nodig is, maar ook een hoop geld. Dus dat is gewoon nog niet heel toegankelijk. En wij hebben wel een paar elektrische campers op het platform. Alle die er zijn bijvoorbeeld in Nederland, die hebben wij op het platform. Dat stellen we onszelf ook als doel. We kunnen dat niet aanbieden.
Ja.
Maar dat zijn er misschien 10 of zo. Dat zijn er echt nog niet veel.
Zo. En
dat zijn dan allemaal bedrijven die gespecialiseerd zijn in het ombouwen van bestaande voertuigen naar camper. Dus echt een fabriekscamper elektrisch, dat duurt gewoon nog even.
Ja. Een paar afleveringen geleden heb ik hierover gesproken met Sarah van Geloven. Dat is het koppel, want zij gaat met haar vriend, zij is reisjournaliste en ze gaat met haar vriend, de fotograaf, gaan ze dus op pad en hebben ze dat ding eindelijk vanuit Italië binnengekregen. Dat was geloof ik door de grondstoffencrisis die samenhangt met de coronacrisis even een dingetje. Maar goed, die avonturen die kunnen we binnenkort dus volgen. Waar ben je verder mee bezig, Adriaan? Want je bent bezig met groeien. Wat is je markt? Dat is heel Europa, maar dan moet je natuurlijk wel in landen actief zijn. Waar zijn jullie actief en wat zijn jullie plannen?
Ja, wij zijn op dit moment al een paar jaar actief in Nederland, België, Italië en het Verenigd Koninkrijk. Met name Engeland, Schotland. En daar komen nu Frankrijk en Duitsland bij.
Ja.
Dat zijn de twee grootste campermarkten in Europa.
Vanaf het volgend jaar? Of vanaf
we hebben nu officieel aangekondigd dat we eraan komen. En we krijgen nu dagelijks mensen binnen die zeggen hallo, we willen graag verhuren. En dan vanaf ergens in december naar verwachting kunnen mensen echt een advertentie gaan aanmaken. En dan volgend kalenderjaar kunnen mensen reizen gaan boeken.
Ja, maar dat is dan ook echt specifiek een Duitse of een Franse markt. Want ik ga niet eerst naar Stuttgart met mijn andere auto rijden om daar de camper op te halen.
Nee, absoluut. Dus dat is echt om die nieuwe markt te gaan bedienen.
Ja.
Overigens wat we over de grens een camper ophalen, dat zagen we in ieder geval voor corona wel veel gebeuren van Nederlanders die naar Schotland gingen en naar Engeland.
Oh ja.
Om daar dan namen ze de ferry en pakten ze daar de camper. En dan rondreizen door Schotland. Ja, Schotland natuurlijk.
Ja, dat is trouwens ook wat ik in Nieuw-Zeeland deed. Dus wat dat betreft.
Ja, ja. Het kan.
Overvliegen ging ik niet naartoe rijden. Maar,
Nee, precies. Maar Duitsland en Frankrijk, dat is echt voor de lokale markt.
Ja. En zijn ze daar klaar voor? Of is dat een andere cultuur toch weer waar je mee om moet gaan? Zit daar dan het delen toch wat meer of minder in?
Nou, er zijn in beide landen al concurrenten actief. Dus de markt is in die zin klaar voor, want ze zijn ook campers aan het huren op een deelplatform. Dus wij voegen ons daar gewoon toe aan de markt. Dus daar verwacht ik weinig problemen.
Ja. Maar waarop baseer je dat jullie daar een succes van gaan maken? heb je het zo goed gedaan in Nederland dat je denkt van het wordt een hele... makkelijke uitdaging in Duitsland of in Frankrijk? Ja, dat klinkt niet zo arrogant.
Maar is
het een soort trucje dat je doorhebt na een paar jaar van zo werkt het in Nederland en in België en dan gaan we nu de stap wagen?
Nou, we ten eerste hebben we er alle vertrouwen in.
Ja, dat zou ik ook zeggen.
Ja. Nee, kijk.
Dat heeft Hugo de Jonge ook geloof ik al anderhalf jaar in zijn dossier.
Daar ga ik maar even niet om in. Als je kijkt naar de landen waar wij actief zijn, dan lukt het ons beter dan welke concurrent ook. Om ons aanbod te groeien. Daar hebben wij inderdaad wel gewoon een manier voor gevonden om eigenaren aan te spreken en van voldoende informatie te voorzien dat ze daadwerkelijk gaan overwegen om te verhuren. En als dat eenmaal lukt, dan kan je als platform slagen. Want daar zit het in. Hè. Ik bedoel, als je in de zomer kijkt, dan verkopen wij altijd uit. Dus er kan altijd meer aanbod bij.
Ja.
Dus als je het aanbod weet te groeien, dan is je platform toekomstbestendig. En dan is het ook interessant voor investeerders, et cetera. En kun je een grotere markt bedienen. En daar slagen wij in elk land waar we zitten. En dus dat maniertje wat wij ontdekt hebben, blijkt redelijk onafhankelijk van de markt gewoon goed te werken. Dus we hebben er vertrouwen in dat dat ook in Duitsland en Frankrijk zo gaat zijn. En vooral omdat dat zijn de grootste markten. Dus die vijver is nog het allergrootste om eigenaren aan te spreken.
Ja. Kapitaal, heb je dat nog extra nodig om zulke grote markten te gaan bedienen?
We zijn nu toevallig een ronde aan het afronden met nieuw groeigeld. En dat is ook hoofdzakelijk om die uitbreiding naar die twee landen mogelijk te maken. En daarnaast nog wat andere dingen, maar voornamelijk het uitbreiden. Dat was welkom.
Ja, maar als je geen eigen float hebt, waar heb je groeigeld dan voor nodig? Puur voor marketing en PR?
Ja, toch om de markt te benaderen inderdaad en dat aanbod te groeien. Maar ook voor goede producten. Kijk, die eigenaren die willen natuurlijk eigenlijk ervoor zorgen dat zij geen werk hier aan hebben. Dus dan heb je het ook over een eigen verzekeringsproduct dat geïntegreerd is in het platform. Oh ja. Dus als iemand start, dat die meteen gedekt is. Als die verhuurt, hoeft hij dan zelf niets aan te doen. Nou, dat soort partnerships, die moeten ook worden opgetuigd. Daar gaat natuurlijk ook wat product development in. Dus ja.
Ja. Kun je mij een schatting geven van over hoeveel geld we praten? Want ik heb natuurlijk, net als bij hoe duur een camper dan huren of kopen is, had ik ook niet echt een goed beeld van. Waar moet ik aan denken bij groeigeld voor een travel scale-up die jullie zijn?
Ja, nou ja, ik kan het wel gewoon benoemen. Binnenkort doen we het officieel, maar dan even zo. Onze uiteindelijke kapitaal tot nu komt op 10 miljoen met een nieuwe ronde van 6 miljoen.
Oké. Okay. En dat is heel erg welkom.
Ja.
Ja, ik vraag het maar, als mag je het mij geven. Maar nee, maar daar kan je dus echt ook een hele goede campagne mee starten in die landen. Je kan daar je hele digitale platform perfect mee ombouwen, denk ik. Hè? En in die taal ook aanbieden. En misschien dat er nog andere wensen vanuit de lokale cultuur mee samenhangt. Dat kan je daarvan faciliteren.
Ja, precies.
Mooi. Ja. Hoe zie jij trouwens mijn beeld, en misschien is dat bevooroordeeld hoor, maar hoe zie jij het huren van campers, vanuit mij als consument geredeneerd, hoe zie je dat voor je na de pandemie? We dachten trouwens dat we nu ongeveer na de pandemie zouden zijn, maar ik kan me dus wel een beeld erbij voorstellen dat jullie daarover hebben nagedacht van, ja, we zijn voor corona begonnen, in coronatijd zijn we doorgegroeid en is er heel veel aandacht voor gekomen. Hoe ga je nu verder?
Ja, nou ja, wat ik eerder ook zei, de campers waren al populair voor corona en zaten al in de stijgende lijnen, ons platform net zo. Corona is natuurlijk een accelerator geweest, maar ik verwacht absoluut dat als er ooit een na corona komt, dat dan de campers nog steeds zullen blijven toenemen in populariteit. En kijk, sowieso zien we zoveel meer mensen die bijvoorbeeld campers aanschaffen. Die beginnen met verhuren, mensen die bij ons huren en daarna gaan kopen en daarna gaan verhuren. Dus die de hele cirkeltje rondmaken.
Is dat ook nog een verdienmodel om te kopen en dan te verhuren?
Ja, absoluut. Ja.
Het is toch heel erg duur om een camper te kopen, dus moet je hem toch heel veel verhuren om dat eruit te halen?
Ja, maar als je kijk, er zijn mensen die het puur kopen als investeringsmiddel. Dus dan koop je een camper van 60.000 euro en in de zomer verhuur je hem voor 1.000 euro per week als je een mooie camper koopt. Als je hem zelf niet gebruikt en je kan hem 20 weken per jaar verhuren.
Ja.
En je hebt hem 5 jaar op de platform staan, dan heb je een heel leuk rendement. Er zijn mensen die 6 van zulke campers kopen. Die hebben helemaal een leuk rendement.
Oh, die hebben dan wel veel spaargeld.
Ja,
of die verdienen zoveel door dat verhuren dat ze dan weer de vloot uitbreiden.
Nou, de meeste.
En dat wordt een soort concurrent van jullie dan op die manier.
Nou, de meeste mensen die dat doen, die kunnen in 1 keer 6 campers kopen. Dus waar je vroeger een grachtenpand kocht, doe je het nu in campers. Want je hebt sneller meer rendement. En bij verkoop zijn ze ook nog wel wat waard.
En dat is niet één voorbeeld. Dan heb je het echt over honderden mensen misschien waarvan je dat weet. Of,
Nou ja, honderden over de landen verspreid wel.
Ja.
Niet alleen in Nederland.
Ja.
Maar inderdaad, ja, het is echt een investeringsobject geworden.
Ongelooflijk.
Ja, dat is grappig.
Nooit gedacht als ik een camper zag van, goh, dat is een investeringsobject. Ik dacht al van, hoe komen die mensen in de kap om daar te slapen? Dat was dan mijn eerste gedachte altijd. Ja. Hey, hoe vind jij dat... Hoe vind je dat Nederland eigenlijk op dit moment is ingericht op camperreizen? Want kijk, Nederland heeft qua asfalt is het natuurlijk top. Hè? We hebben geen gaten in de weg en we hebben ook bijna geen bergen. Dus nou ja, je kan als beginnend camperrijden, ja, die rotondes kunnen irritant zijn, denk ik. Maar kun je in ieder geval een beetje oefenen en je weg vinden. Als je nou kijkt naar voorzieningen, hè? Plekken om te kamperen, vrijheidsgevoel. Zijn natuurlijk toch ook al een land met veel regeltjes. Ja. Als overheden wat meer mee zouden werken, zouden jullie dan nog meer kunnen groeien en het nog meer en breder kunnen aanbieden? Ook om in Nederland te kamperen?
Nou, ik denk dat je in Nederland best goed zit eigenlijk hoor, als camperaar. Je hebt allerlei soorten verblijven waar je uit kan kiezen. Hè, van campings met alles erop en eraan tot natuurcampings waar je echt alleen op een veldje staat. En alles ertussen. En er is ook best veel aanbod. Dus je hebt zelfs particulier aanbod. Hè. Zoals wij een platform hebben, heb je ook Campspace, wat een platform
ja.
is.
Nou ja, goed, leuk project. Ja, ik ken ja. het ook.
Dus
ja.
mensen die bijvoorbeeld een achtertuin aanbieden waar je dan je camper neer kan zetten. Dus ja, er is eigenlijk best heel veel te vinden. En ook in heel veel soorten manieren van vakantie vieren, zeg maar.
Grappig, want ik associeer camperrijden dus totaal nog niet met Nederland. Ik denk echt van, ik moet dan naar Duitsland of ja. België. Ik moet de berg in of ik moet naar een andere plek of zo.
Nou ja, kijk.
Huisje onderweg.
Ja, nou, wat wij vorig jaar zagen is dat de meeste mensen die een camper boekten, die hadden de intentie om ergens naar het buitenland te gaan. Dus populaire bestemmingen zijn bijvoorbeeld Zweden. Als je houdt van Scandinavië, dan zijn er een hoop mensen die die kant op gaan. Maar ook natuurlijk naar het zuiden, naar de zon. Maar heel veel mensen schreven dan in hun huurverzoek aan de eigenaar. Maar ja, we willen eigenlijk 3 weken rondtrekken in Zweden of langs de Portugese kust. Ja. Maar als het niet kan, dan gaan we gewoon in Nederland toeren. En min of meer uit noodzaak hebben heel veel mensen Nederland natuurlijk ontdekt als vakantieland en ook als camperland. En dan blijkt er toch best een hoop te kunnen. En dan kan dat eigenlijk ook nog best wel heel leuk zijn.
Nou, dat brengt ons bij een van de laatste onderwerpen die we nog kunnen aanstippen. Namelijk het idee van concepten. Hoe kun je nou eigenlijk het maximale uit de camper halen? En kun je er alleen mee in de zomer op pad? Jullie zetten in onder andere op winterkamperen.
Ja, klopt.
Je moet er zelf om lachen.
Ja, nou ja, ik vind winterkamperen klinkt heel romantisch.
Is dat het dan niet?
Nou, dat kan het zeker zijn. Het is een beetje hoe je het zelf wil inrichten. Maar kijk, wij zien een interesse om ook de camper te huren buiten de zomer om. Alleen wat je dan ook bij sommige mensen ziet, is dat ze even niet zo goed weten wat ze wel moeten doen. In de zomer, hè, of je nou linksaf gaat of rechtsaf gaat, het wordt toch wel leuk. Ja. Het is lekker weer en je kijkt gewoon waar de zon schijnt. Maar buiten de zomer moet je het iets meer aankleden. Dus dan moet je mensen een beetje laten zien, wat kun je dan allemaal doen.
Oké, wat moet ik deze grauwe november, december maand in vredesnaam met een camper? Wat kan ik doen? Hoe maak ik het een beetje leuk? En zorg ik ervoor dat ik niet gelijk een relatiecrisis heb?
Ja, nou ja, je kunt 2 dingen doen. En vanwege de toenemende lockdowns blijft er misschien nog maar 1 over. Maar de avontuurlijke persoon die kan bijvoorbeeld op wintersport gaan met een camper.
Okay.
We hebben hebben zelf een tripje gemaakt. En je rijdt zo de gletsjer op in Oostenrijk bijvoorbeeld. En je zet
gletsjer zelfs? Ja, heb je een rupsband, heb je sparks eronder?
Nou, we hadden wel de campers al buitengezocht dat je nu echt de berg in kan.
Leuk.
Maar je zet hem zo op naast de gletsjer en een deurtje open. En je kan bij wijze van spreken met je skis onder elkaar eruit springen. Die beleving is natuurlijk heel bijzonder. Heel anders dan wanneer je in een hotel zit en dan weer het liftje. Dus dat is ontzettend leuk. Maar wat je wat laagdrempeliger kan doen en als je wat korter weg wil, bijvoorbeeld gewoon een weekendje, dan kun je ook in Nederland kijken, bijvoorbeeld voor campings of camperplaatsen waar je bijvoorbeeld een sauna hebt of waar je een kampvuurtje kan stoken en waar je gewoon een heel gezellig leuk wintertafereeltje met elkaar kan hebben. En daar zien we vooral heel veel interesse in. En dan kan je bijvoorbeeld begin je in Zeeland met een camping met een sauna erbij, rij je daarna door naar Gelderland en dan ga je ergens een vuurtje stoken 's avonds. Ja, dan op die manier is het eigenlijk heel leuk om te doen. Dan moet je natuurlijk wel een camper kiezen met verwarming en zo. Mm. Maar die zijn er genoeg, gelukkig. En dan kan je toch heel veel lol hebben.
Zit jij... Kijk, we hebben allebei een jong gezin. Misschien zijn onze kinderen wel bijna even oud. Die van mij is bijna 2.
Mijn ook.
Nou ja. Dan zitten we in dezelfde fase. Dan is het fenomeen Landal Green Parks jou ook niet onbekend. Of in ieder geval uit jouw kring misschien. Ik weet niet of jij het weet te vermijden. Ik niet. En stiekem, als ik eerlijk ben, heb ik ook best wel veel lol aan. Maar de Landal Green Parks, de droomparken. Kan de camper daarvoor voor het jonge gezin een goede concurrent zijn? Of zit je dan ook, omdat je toch wat comfort wil, zit je dan qua prijsklasse voor een weekendje weg dan misschien toch wel net iets hoger?
Nou, ik denk dat het allebei hele leuke opties zijn. En dat zien we ook. Hè. En dat zien denk ik heel veel aanbieders in de vakantiesector. Het is niet zo dat als je een nieuwe gebruiker binnenhaalt, dat die vervolgens 6 keer in een jaar jouw vakantieoptie kiest. Ook mensen vinden nog steeds verschillende dingen leuk. En die brede interesse is ook gezond, denk ik. Ga 1 keer met een campertje. En ga de volgende keer weer naar Landal Green Parks. Je ziet, het kan allebei. Het is allebei leuk.
Ja. En financieel? Maakt het veel uit?
Als je in dit seizoen juist een campertje huurt, dan kost het helemaal niet zoveel. En als je dan een weekendje weggaat, je zou hem voor 2 of 3 nachtjes boeken.
Ja.
En voor €250 ben je dan klaar.
Oké.
Dus in die zin is het juist een optie om te overwegen.
Ja. Ja, dat wil ik even weten. Hoewel mijn volgende vakantiepark alweer op de planning staat. Ontmoet ze allemaal met jonge gezinnen.
Ja.
Hey, tot slot, ik zag over dat winterkamperen. Want op jullie site kun je dan ook terecht voor informatie. Hè? Dus blogs met leukste wintercampings van Europa, van Nederland. Maar ik zat alleen met een prangende vraag. Want dan bij jullie pagina van Nederland heb je een aantal opties staan. Met de foto van een berg. Met sneeuw. En een berg die duidelijk niet de hondsrug is, die jullie dan als kampeerplek in de winter warm aanbevelen. Wat gaat hier mis? Of hebben wij in Nederland ineens hoge bergen?
Nee, ik denk dat er iemand niet heeft opgelet bij de fotoselectie.
Nee, maar ik vraag het ook omdat wij hebben van tevoren even gesproken. En dan was mijn beeld van winterkamperen was natuurlijk toch wel inderdaad overal sneeuw of ijs om je heen.
Ja.
Maar dat is dus breder. En dat kan qua beleving in Nederland ook anders met nog steeds mooie natuur, maar dan zet je ook heel erg in bijvoorbeeld op wellness en comfort. Het haardvuurtje, maar dan in je camperomgeving.
Ja, bijvoorbeeld. En kijk, het is ook gewoon een hele leuke manier van samen zijn. Wat we vorig jaar zagen, was een heel grappige situatie in België. Waarbij het eigenlijk vanuit de overheid helemaal niet de bedoeling was om echt erop uit te gaan en zo. Rond de feestdagen en kerst. Maar toen gingen onze boekingen door het plafond, omdat iedereen dacht, ja, ho even, als ik een camper huur, dan kunnen we ofwel ergens op een natuurcamping gaan met z'n allen om een haardvuurtje lekker kerst gaan vieren, toch nog met z'n allen. He, want iedereen zijn eigen campertje.
Ja.
Of we zetten stiekem die camper op de oprit bij opa en oma, blijven wij daar slapen en dan kunnen we een soort van coronaveilig kerst vieren. Dus het geeft allerlei leuke manieren van samen zijn. En dat is vooral in de donkere, koude maand is dat natuurlijk wel heel gezellig.
Ik ben hier nog steeds niet over uit, Adriaan, want we nemen dit gesprek op in een tijd dat we weer met een avond lockdown te maken hebben, waarin ook alles en iedereen weer enorm inventief bezig is. We in plaats van working 9-to-5 is het nu living 9-to-5 geworden. We krijgen aanbiedingen om overdag te sporten, onze kinderen overdag naar de zwemles te brengen. Noem het allemaal maar op. Alles moet overdag. Eigenlijk dat wij dit overdag opnemen is doodzonde. We hadden het beter vanavond kunnen doen, want er was toch geen reet uit te voeren. Maar ja, dat is heel interessant wat je schetst, want zou dat dan iets Nederlands zijn om mee af te ronden, dat wij dan toch, hè, want het is superleuk natuurlijk dat mensen zoiets ondernemen. Dus wij Nederlanders zijn misschien een beetje onverstandig, maar ook wel heel erg creatief. En denken van, nou, kunnen we niet bij open oma binnenslapen dan maar met een camper op de oprit? Ja, ik zit gewoon hardop hierover na te denken, want ik vind het een fantastisch voorbeeld. Maar het doet me heel erg denken aan de tijd van nu, waar we weer in zijn beland.
Nou ja, en dat was het ook. Toen ik begon bij GoBooney in april vorig jaar. En met mijn neus in de boter natuurlijk. En binnen een week hoorde ik al een verhaal van een jong stel die net een kind hadden gekregen. Die dus geen kraamvisite kon doen vanwege lockdown.
Nee.
En toen hadden ze een camper gehuurd. Gingen ze met het babytje door Nederland rijden langs alle adresjes. En dan voor het raam het babytje zo houden. Zoals een beetje Simba in The Lion King.
Oh, wow.
En dan naar elkaar zwaaien. En het raampje open en even met elkaar kletsen. En dan konden ze op die manier een soort kraamvisite tour door Nederland doen. Dus de camper is los van een prachtige manier om vrijheid te ervaren. Ook een heel handige manier om toch op een manier bij elkaar te komen. Een soort bubbeltje te hebben die helemaal veilig is. En dat wordt dus buiten de vakantie om, buiten het reizen om, ook benut. En dat is misschien inderdaad wel tekenend voor de inventiviteit van, nou, niet alleen Nederlanders overigens, want dit zagen we in alle landen gebeuren, maar
overal rennen campertjes met pasgeboren baby's rond. Oh, wauw. Ik vond het wel lekker rustig dat mijn agenda even leeg was. Ik had ook de mazzel dat ze echt net voor corona was geboren. Dus een paar weken kraambezoek. Alle belangrijke mensen kwamen langs. En toen begon je aan ronde 2. En toen was de agenda leeg.
Ja.
En ik zag er wel een beetje tegenop dat alle zaterdagen en zondagen helemaal volgepland waren. Maar op een gegeven moment heb je dan toch de behoefte als trotse vader om je baby te showen. Dus dan is de oplossing huur een camper. Ja, rij het land door.
Dat is altijd de oplossing, huur een camper.
Ja. Oké. Okay. Dankjewel, Adriaan, voor dit gesprek.
Jij bedankt, leuk.
En veel succes met GoBooney. Adriaan Hogevorst de Jong, Head of Marketing bij de Travel Scale-up GoBooney. Het is nog altijd een hele mond vol, maar je hebt het goed gedaan in dit gesprek. Het was heel begrijpelijk voor mij.
Okay.
Zelfs buiten de marketing jargon.
Dus, mooi.
Kom nog eens terug om te praten over jullie avonturen.
Leuk, zullen we doen.
Dankjewel. Dit was hem weer, deze aflevering van de Goede Reis Podcast. Met dank dus aan Adriaan Hogevorst de Jong van GoBooney. En ik hoop dat je nog veel meer afleveringen van ons gaat beluisteren. Je kunt ze ook terugluisteren. En het mooie daarvan is dat je dan eigenlijk het hele
palet aan reisopties in Europa, in Nederland, in de wereld kunt verkennen. Misschien zit er een voertuig van jouw wens bij. We hebben het ook wel eens over fietsen of treinen. En al die opties kun je dus verkennen door te luisteren naar de Goede Reis podcast van BNR en Columbus Travel. Mijn naam is Geert-Jan Haan. Mocht je binnenkort weer op reis gaan, het zij in een camper dichtbij, het zij heel ver weg op de fiets. Ik wens je een goede reis.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.